Goedemorgen allemaal. Ik zal mezelf een klein beetje voorstellen, omdat ik vanuit ga dat een aantal mensen me niet kent, sommigen misschien wel. Mijn naam is dus Jan Pol, geboren even heel kort in een niet-christelijk gezin. En echt ook een niet-christelijk gezin en een behoorlijke rugzak meegekregen in mijn leven. Ook best getraumatiseerd, waardoor ik in mijn puberteit ben losgeslagen om de pijn en de leegte in mijn leven te vullen, met heel veel drinken en heel veel relaties. Ik ben uiteindelijk naar Amsterdam gegaan om daar naar de Academie voor Fysiotherapie destijds te gaan. En Amsterdam is ook niet echt een plek waar je heen moet gaan als je je zo voelt. Dus dat drank heeft een behoorlijk zijn sporen achtergelaten in mijn leven in die periode. Ik heb uiteindelijk wel mijn diploma behaald voor fysiotherapeut en ben gaan werken in de stad waar ik geboren was, Den Helder, in het ziekenhuis. En ging daar verder met het leven wat ik leidde. Heel veel drank en heel veel relaties. Gewoon pijnstilling, vanwege de trauma's diep in mij. En toen ontmoette ik in 43 jaar geleden, in de maand juli, een ongelooflijke mooie verpleegkundige in het ziekenhuis waar ik smoor verliefd op werd. Zij helaas niet op mij. Maar daar eindigde het niet. Ze was een christelijk geformeerd meisje die echt wandelde met Jezus. En uiteindelijk heb ik een afspraak met haar weten te maken. Maar zij dacht, die jongen moet ik ver bij me vandaan houden. Maar ze voelde vanuit God dat ze toch moest ingaan op mijn uitnodiging. En de allereerste wandeling die we maakten langs de dijk in Den Helder, de zee, de Marsdiep, maakte zichzelf gelijk bekend als christen. En dat was voor mij een shock. En ik had helemaal niets, maar ook helemaal niets met God. Dus we hebben 3 weken lang discussies met elkaar gehad over geloof. Heftige discussies. En wat er uiteindelijk in eindigde, dat ik dacht van nou, hopeloos geval. Je moet het maar opgeven, Jan. Die verliefdheid moet je gewoon maar uitdoven. Dit werkt niet. Dat meisje is gewoon helemaal bezeten van God. En er was helemaal niks voor mij. En op een bepaald moment was het zo dat we aan een pier zaten met elkaar, met z'n tweetjes. Ze hield altijd keurig afstand, een meter ertussen. En op een bepaald moment zei ze, Jan, God heeft in ieder mens een leegte geschapen. En die leegte kan je proberen op te vullen met drank en met vrouwen. Ze kennen mijn leven natuurlijk. Of met een carrière, maar die leegte zal blijven. En toen zei ze, er is maar één iemand die de leegte kan opvullen in jouw leven. Dat is een persoon. En die persoon heet Jezus. En toen priemde ze op mijn borst, letterlijk met haar vinger, en ze keek me aan met ogen die dwars door me heen keken en zei, en die Jezus heb jij nodig. Op dat moment bestaan er 2 versies van het verhaal. Mijn versie is dat ik haar een zachte duw gaf. Haar versie is dat ik haar een klap gaf. Ik weet wel dat ik uitriep, jij meisje, Jezus. En ik heb haar teruggebracht naar de zusterflat waar ze woonde en geen nieuwe afspraak gemaakt, omdat ik echt dacht van, kappen Jan, kappen. Maar die avond, we hebben het vorige week weer gevierd, 22 augustus 1979 om 11 uur 's avonds, ben ik mijn bed uitgestapt. Ik kon weer niet slapen en dan stapte ik altijd mijn bed uit om wat te drinken, om de stad in te gaan, om een meisje te zoeken. Maar ik bleef aan de grond genageld staan en ik hoorde opnieuw die woorden, leegte in je leven, je hebt Jezus nodig. En toen ben ik neergeknield in mijn slaapkamertje en heb ik het uitgeroepen naar God en hij kwam. Ik heb hem niet gezien, maar er kwam zo'n diepe, diepe innerlijke vrede in mij. Ik heb echt een ontmoeting met Jezus gehad. De volgende dag dat verteld aan die verpleegkundige, Marijke heet ze. En ik wist niet hoe ik dat moest uitdrukken, want we hadden niet gesproken over tot bekering komen of wederom geboren, schoongewassen door het bloed van Jezus. En ik fietste naar het ziekenhuis toe en ik zag haar daar oversteken vanuit de zusterflat en ik riep haar. Ik zeg, Marijke, moet je wat vertellen? Ik had de hele nacht niet geslapen, ik was zo opgewonden. En ze zegt, wat zei ze, wat wil je me vertellen? Later zei ze, aan je ogen kon ik zien wat er gebeurd was. Ik keek eraan en ik zocht naar woorden en opeens wist ik het. Ik zei tegen haar, ik ben weer maagd. Zo invoer ik dat. En we zongen dat prachtige lied, Create in me a clean heart. Dat is echt wat ik voelde, dat ik weer als een maagd een nieuw leven mocht gaan beginnen. Toen zei ze, verrek man, volgens mij ben je bekeerd. Het is echt zo gegaan. Ik zeg, nou, het zal wel. En toen zag ze hoe ongelooflijk mooi ik was 43 jaar geleden. En werd ze smoor verliefd op mij. En 4,5 maand later zijn we met elkaar getrouwd. En het is nog goed gegaan ook, al 43 jaar lang. Ja. hebben 4 kinderen gekregen, dat is ook een wonder. Ik heb een jaar voordat ik tot geloof kwam concrete plannen gehad om mezelf te laten steriliseren. Omdat ik niet het risico wilde lopen met mijn losse contacten dat ik een kind op deze verrotte planeet zou neerzetten. Zo voelde dat echt. Ik heb 4 kinderen gehad, ze alle 4 ontvangen met tranen in mijn ogen. Ik heb zo gehuild bij de geboorte van al mijn kinderen, een zoon en 3 dochters. En inmiddels hebben ze allemaal een relatie. 3 ervan getrouwd, 1 woont samen. Die is een wat andere weg gegaan. Schat van een meid. En inmiddels 5 kleinkinderen en de 6 is op komst. We hebben wel een meidenfamilie, dus ik heb 3 dochters en ook 5 kleindochters. Maar mijn jongste dochter is nu zwanger en die heeft al bekendgemaakt: papa, u krijgt een kleinzoon. Dus die kan ik dan zijn Ajax-shirtje cadeau doen. Of is dat hier vloeken in de... Dat is een beetje mijn verhaal. Ik heb een hele lange weg moeten gaan tot een stuk herstel. Ik was behoorlijk getraumatiseerd. Heel lang geknokt met minderwaardigheidsgevoelens. Eigenlijk is dat een continu gevecht voor me geweest in mijn leven. Uiteindelijk heeft het geleid tot een burn-out in 2006, heel heftig geweest. En dat heeft wel een doorbraak uiteindelijk in mijn leven gegeven. Waardoor ik tot een stuk ontwikkeling ben gekomen en je nu de Jan ziet die ik ben en die... Weet wie die is in Christus uiteindelijk en weet wat hij kan en wat hij niet kan. Lange weg geweest. In die periode van mijn leven hebben we een kerk gepionierd in Den Helder. Die groeide uit van de huiskamer naar een kerk van 250, 300 zielen. Met heel veel plezier gedaan. Er kwam echt de wereld tot geloof. Drugsverslaafden, Tato René, een hoer, weet je, dat soort mensen kwam tot geloof. Herman Boon kwam, wie kent Herman Boon? Ja, de meeste mensen kennen Herman wel. Herman is in die tijd ook tot geloof gekomen. Herman is eigenlijk mijn eerste discipel, echte eerste discipel. En alles wat je voor het eerst doet, zeg ik altijd mislukt. Dus Herman is ook een beetje mislukt. Hij is mijn beste vriend, hoor. Ja, gekheid. Uiteindelijk ben ik gevraagd om een grote kerk over te nemen in Haarlem. En die heette Berea, net als jullie. Een ander soort gemeente, een super charismatische kerk in die tijd. Ik denk een jaar of 12 geleden heb ik die naam veranderd naar Shelter. Omdat er ook wel een geschiedenis hing aan dat Berea, zeg maar. Ik wilde het fundament herstellen, dus heb ik het Shelter genoemd. Maar die gemeente heb ik 22 jaar geleid. En 8 jaar geleden afscheid genomen. Wat ik nu doe is veel spreken, veel schrijven. Ik heb inmiddels 11 boeken geschreven. Ik mag een mentor zijn voor heel veel leiders uit het land. Ook uit de politiek, uit de kerk, uit de... zakenwereld. En dat is een geweldig voorrecht. Ik wil wat cadeautjes weggeven, als u het goed vindt. Toch, ik wil een beetje Sinterklaas spelen. Want ja, ik verkoop mijn boeken niet, dus geef ik ze maar weg. Onvoorstelbare genade, het hart van het evangelie. Dit zijn 2 van mijn boeken die afgelopen jaar zijn uitgekomen. En ik geloof dat dit zo'n belangrijke boodschap is. Zoveel christenen knokken nog steeds met schaamte, met veroordeling, met schuldgevoel. Dit boek... laat je werkelijk zien wat genade is. Is er iemand die zegt, Jan, ik wil dit boek wel hebben? Is er iemand, die mevrouw? Je mag hem zo bakken. Ik leg hem hierin voor u alvast. Dit is de meest recente, Kom Heilige Geest. Vlak voor opwekking verschenen, waar ik ook over gesproken heb op opwekking. Vul ons met uw liefde en uw kracht. Ik geloof dat de kerk weer een nieuwe uitstorting van Gods geest nodig heeft. In het boek beschrijf ik dat. Diverse leiders uit het land hebben hem opgebeld en gezegd... Jan, wat een geweldig goed boek is dit. Het laat echt alle aspecten van het werk van Gods geest zien. Wie kan ik hier blij mee maken? Is iemand die zegt, die mevrouw. Okay. En tot slot wil ik deze nog... mag ik die aan jou geven, Ruben? Mijn dagboek, 365. Ik heb ook een dagboek geschreven. Dat is een van mijn grootste vreugdes geweest. Ik hou van dagboekjes. Jullie kunnen na afloop afrekenen. Ik heb mijn pinapparaat meegenomen. Ja, je denkt nog niet dat ik boeken weggeef. Ja, gekheid. Als je bent en je zegt, ik wil wel een van die boeken hebben... of een van de andere boeken en je hebt geen geld... dan mag je gewoon mij met een glimlach straks aankijken... en het boek meenemen en hoef je niet te betalen. Ja, dus boeken heb ik niet geschreven om daar rijk van te worden. Daar word je ook niet rijk van. Maar ik geloof dat ik een boodschap heb. En als je kan zegenen met die boodschap en je kan hem niet betalen... dat zou ik heel erg vinden. Dus voel je vrij om gewoon een boek te pakken. Goed. We zijn deze week geconfronteerd met een, vind ik, schrijnende, mensonterende situatie in Ter Apel. Wie vindt dat ook? Allemaal. Ik wil even niet over de oorzaak praten. Ik wil over spreken wat er nu gewoon aan de hand is. Ik heb me ook een beetje geschaamd als Nederlander uiteindelijk. Dat we op die manier omgaan met mensen die hun land ontvlucht zijn. En natuurlijk wordt er geroepen, ja, er zitten ook verkeerde elementen tussen, verkeerde mensen tussen. Ja, is allemaal waar. Maar er zitten ook gewoon mensen die echt gevlucht zijn omdat hun leven gevaar loopt. Ja, en dus we zijn gewoon in een crisis daarin terechtgekomen. Ik las van de week, vrijdag, een uitspraak van staatssecretaris Van den Burg. En die zei, het einde van de crisis in Ter Apel is nog niet in zicht. En toen dacht ik, ja, dit is de zoveelste crisis waar we met elkaar in belanden. Ik heb ze voor je op een rijtje gezet en je zult ze ongetwijfeld herkennen. Dat zijn de crisissen waar we op dit moment mee te maken hebben. Of in de nasleep van zitten. Daar komen ze. We hebben de coronacrisis gehad. Nou ja, die is nog niet over. Hè. Als we de wetenschappers geloven, krijgen we in de herfst wel weer problemen. De stikstofcrisis. De toeslagencrisis, die ook nog steeds niet afgehandeld is. Waar ook nog van alles speelt. De woningmarktcrisis. De energiecrisis. Dat is een crisis die heel veel armoede gaat veroorzaken als daar niets aan gedaan wordt. Hè. Dat is... Ja, miljoenen mensen gaan echt onder de armoedegrens komen, las ik van de week. Gigantisch. De klimaatcrisis, de watercrisis, de vluchtelingencrisis, waar ik net iets over zei. Een bestuurscrisis noemen heel veel mensen op dit moment. De regering is gewoon een bestuurscrisis, ze weten niet wat ze moeten doen. Een personeelscrisis. Zoveel bedrijven, zoveel zeg maar, winkels die schreeuwen om personeel. Er is een personeelstekort. Overal is er crisis. Het houdt maar niet op. En misschien zeg jij, nou, die crisissen raken me niet, maar ik ga wel door een persoonlijke crisis heen. Misschien ga je wel door een huwelijkscrisis heen. Of ga je door een identiteitscrisis heen. Of ga je door een crisis heen wat je gezondheid betreft. Heb je te horen gekregen dat je een ziekte hebt en ben je daardoor in een crisis terechtgekomen. Misschien zit je wel in een financiële crisis. Ik weet niet in wat voor crisis jij zit. Maar crisissen komen en crisissen gaan. En wat doe je? Op het moment dat jij geconfronteerd wordt met een crisis. Als jij in een geweldige storm terechtkomt. Wat gebeurt er dan met jou? Wat komt er dan in jou openbaar? Nou, we zongen met elkaar een prachtig lied. Het is een van mijn lievelingsliederen. En ik heb hier even een aantal versen van het lied heb ik opgeschreven. Dus de reactie van deze persoon die het lied heeft geschreven. Wat wij met elkaar ook gezongen hebben. Hoe we eigenlijk in een storm zouden moeten reageren. In een crisis zouden moeten reageren. Daar komt hij. I keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. Wat een vertrouwen. For I'm yours and you're mine. Your grace abounds in deepest waters. Oh, weet je, hoe diep ik ook ga. Wat ik ook meemaak. Your sovereign hands will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me. Ja, het kan gebeuren, zegt hij, dat ik door angst overmand word. You never failed and you won't start now. De schrijver van dit lied drukt hier een geweldig vertrouwen in God uit. Midden in een crisissituatie. Midden in de diepte die we met elkaar kunnen meemaken. Maar ik zie ook om me heen vaak hele andere soorten reacties. Dat zie ik ook in de Bijbel. En daar wil ik iets aan jullie over voorlezen. Marcus 6, als je Bijbel bij hebt, mag je hem opzoeken. Of op je Bijbel-app. Marcus 6, vers 45. Meteen daarna, en dat was na de wonderbare spijziging. Het gebeuren heeft zich afgespeeld. En er was een onderbreking geweest trouwens van een rustperiode. Ze hadden eigenlijk rust willen nemen, maar de menigte kwam weer. Dus Jezus ging weer opnieuw in de bediening. En uiteindelijk moest hij ze eten geven. En toen zei hij van, ja, nu hebben jullie rust nodig. En er staat er meteen daarna, gelast hij zijn leerlingen in de boot te stappen. En dan vast aan de overkant te varen. Dat is wel een belangrijk detail. Hij gaf opdracht om in de boot te stappen. Het was niet de duivel. Het waren niet hun eigen verlangens. Het was de wil van God dat ze in deze boot zouden stappen. Maar dan gaat het een beetje mis. Hij ging ondertussen naar een berg toe. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om het te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Vers 48. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. En toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was. En ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem helemaal allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hem meteen aan en zei, houd moed, ik ben het, wees niet bang. Tot zover. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. Ook de discipelen kwamen in een crisis terecht. In een grote storm. Dat waren ze al eerder geweest. In een grote storm beland. En ook toen was hun reactie niet bepaald vertrouwen op God. Toen waren ze ook bang. Ze schreeuwden het uit. Ze maakten Jezus wakker, die sliep. En uiteindelijk zegt Jezus aan het eind van het verhaal, zegt hij, waar was jullie vertrouwen? Waar was jullie vertrouwen? Waarom heb ik dat niet gezien? Dat je vertrouwt dat ik bij je ben uiteindelijk. Nou, in deze storm is Jezus niet in de boot, maar ze zien hem wel verschijnen, alleen ze herkennen hem niet. En ze denken dat het een spook is. En in die crisis raken ze helemaal in paniek. Nou, in elke crisis die we meemaken, komen er emoties los. En dat is niet erg. Emoties horen bij het leven. En in een crisis, in een stormsituatie, kan er angst in je leven openbaar komen. Er kan paniekgevoelens zelfs openbaar komen. Maar wat je ook vaak ziet, ook in de crisis die wij hebben meegemaakt met elkaar, een stuk boosheid komt er vaak openbaar. Dit hebben we ook gezien in de afgelopen jaren. Bij zoveel mensen, ook christenen, heb ik ook die angst gezien. Heb ik stress gezien. Soms paniekgevoelens. Maar heb ik ook boosheid gezien. De emotie van boosheid. Daar ben ik van geschrokken. Van de boosheid in de maatschappij. Alle agressie die naar boven kwam. De verdeeldheid die naar boven kwam. En toen heb ik me afgevraagd, wat is dit, Heer? Waarom is er zoveel boosheid in de maatschappij? We hebben allemaal zulke korte lontjes gekregen. Er hoeft maar wat te gebeuren en er komt boosheid openbaar. Wat is dat toch? En ik was daar een poosje terug voor aan het bidden. En toen nam God me mee naar een verhaal uit de Bijbel, wat u ongetwijfeld allemaal kent, maar misschien lang geleden gelezen. Het gaat over koning David. En koning David die wordt achtervolgd door Saul. Zijn leven is niet zeker. Uiteindelijk vlucht hij weg. Maar hij vlucht niet in zijn eentje weg. Hij vlucht met 600 mannen. 600 mannen die verzamelen zich uiteindelijk om hem heen. En van die 600 mannen wordt iets gezegd. Er wordt iets over geschreven. Ik ga het even aan je voorlezen. Waar staat het? 1 Samuel 22 vers 2. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten. Dus het waren allemaal mensen die wel in de problemen waren. Misschien net als ik, trauma's meegemaakt, ik weet het niet. Maar ze hadden dingen meegemaakt. Schulden hadden of verbitterd waren. Die sloten zich bij hem aan. En David werd een aanvoerder. Dit waren allemaal mannen met een verleden, met een rugzak. Ergens in hun leven ook verwond geraakt. In de grondtekst staat dat ze bitter van ziel waren. En die verzamelen zich rondom David. En het wordt een ongelooflijk succesvol leger. Met allerlei overwinningen. De ene overwinning en de andere overwinning. En de pijn die er zit, de verwondheid, de frustratie, die grote rugzak, die wordt weggedrukt door het succes wat ze met elkaar hebben. En dat zie je heel vaak in mensenlevens. Weet je, als het goed gaat, dan voelen we de pijn niet meer. Dat is een goede pijnstiller, succes hebben, overwinningen behalen. Ja, goede pijnstiller. Gaat heel lang goed, joh. Maar op een bepaald moment komt er uiteindelijk een crisis waar ze met elkaar in belanden. Ik moet het verhaal even heel kort houden. Ik heb niet heel veel tijd. Maar ze krijgen een stad toegewezen, Ziklag. En op een bepaald moment zijn ze weg geweest met elkaar. De mannen, de 600 mannen. En ze gaan terug naar hun stad, Ziklag. En in de verte zien ze rookpluimen. En ze schrikken zich rot. Ze denken, wat is er aan de hand? En ze geven hun paarden meer snelheid om snel bij de stad te komen. En tot hun ontzetting zien ze dat de stad daar verwoest ligt. Er is een vijandig volk binnengekomen. En die heeft hun vrouwen, hun kinderen meegenomen, al hun goederen, alles wat ze hadden, en de stad in puin achtergelaten. Ze komen in een gigacrisis terecht. En wat zie je gebeuren? Die 600 mannen staan op, die worden ongelooflijk boos. De emotie van boosheid komt naar boven en ze pakken stenen en ze willen koning David stenigen. Ze zoeken een schuldige. Terwijl David ook slachtoffer is van dezelfde situatie. Hij is ook buiten zijn schuld om in deze crisis beland. Maar je ziet boosheid openbaar komen. En terwijl ik aan het wandelen was en hierover aan het mijmeren was, liet God me zien, Jan, boosheid, ook bij deze mannen, is bijna altijd een secundaire emotie van de primaire emotie, angst of verdriet. Er zat in deze mannen pijn in hun leven. En boosheid was niets anders als een buitenkant, als een emotie. Maar daarbinnen zat gewondheid, zat pijn. En toen werd ik me bewust. We leven in een tijd, in een maatschappij waar zoveel pijn is. Waar zoveel frustratie is. Waar zoveel teleurstelling is. En crisissen doen die pijn openbaar maken. En niet alleen door dat het verdriet openbaar komt, angst, maar er komt ook boosheid uiteindelijk openbaar. Maar opnieuw, ook onder christenen. Ik heb geprobeerd met, misschien heb je dat gevolgd met wat filmpjes die ik in de coronacrisis zeg maar heb opgenomen. Om wat rust te brengen onder christenen in Nederland. Want joh, ik merkte, er was zo'n verdeeldheid, zo'n polarisatie. Weet je, over vaccinatie, over wel of niet een complot wat gaande is en weet ik wat. En we begonnen elkaar te vechten. Terwijl ik dacht, jongens, maar nu zou de kerk van Jezus Christus moeten opstaan in eenheid. Toch? Ja, nu zouden wij moeten laten zien dat wij op God vertrouwen. De christenen zouden de meest relaxte mensen moeten zijn op deze aardbodem. Omdat ze weten, God heeft nog altijd controle. Wij vertrouwen op God. Bij ons zouden geen angst en boosheid openbaar moeten komen. Nee, maar vertrouwen en vrede en liefde. Maar ik heb opnieuw het tegendeel vaak gezien om me heen. Als ik een sinaasappel hier zou hebben en ik zou die sinaasappel onder druk zetten, ja, dus persen, wat komt er dan uit die sinaasappel? Sinaasappelsap, toch? Ja, toch? Dat is toch logisch? Er komt geen perensap uit. Er komt sinaasappelsap uit. Als ik een tros druiven zou hebben en ik zou die tros druiven onder druk zetten, wat komt er dan uit? Druivensap. Als ik een christen onder druk zet, wat komt er dan uit, als het goed is? Christus, toch? Dan zou de vrucht van de geest openbaar moeten komen als wij onder druk staan. Geen angst, maar rust en vrede. Geen boosheid, maar liefde. Zelfs vreugde. Er zou vreugde openbaar moeten komen, zelfs in de grootste crisissen van ons leven. Geloof ik echt. Want vreugde is niet de afwezigheid van problemen en moeilijkheden, maar de aanwezigheid van Christus in ons leven. En dan kunnen we altijd vreugdevol zijn. Nou, ik heb om me heen zoveel gemopper en ontevredenheid gezien. Ik ben heel bewust, een half jaar in de coronacrisis, ben ik een boek gaan lezen over christenen die vervolgd zijn. Heel bewust. Want ik hoorde christenen roepen dat wij nu ook in zo'n tijd zouden komen. We hadden het al over vervolging en verdrukking en wat we allemaal meemaken. En toen denk ik van jongens, we maken niks bijzonders mee hoor. Als christenen, we maken gewoon de dingen mee die alle mensen in Nederland meemaken. Ja, maar wij zouden ons heel anders moeten gedragen. En toen ben ik dat boek gaan lezen. Met tranen in mijn ogen. Las ik over onder andere zuster Tong, een Chinese voorgangster, die in de meest wrede gevangenis van China terecht was gekomen, omdat ze Christus verkondigde. En deze vrouw heeft afschuwelijke dingen meegemaakt in deze gevangenis. Uiteindelijk is ze weer vrijgekomen. En deze man die dit boek heeft geschreven, een Amerikaan, die heeft haar opgezocht. En hij zag er tegenop om haar te interviewen. Hij zag er tegenop om haar de vraag te stellen. Zuster Tong, hoe was het daar in die gevangenis? Hij dacht, er komt pijn openbaar. Er komt boosheid openbaar. Maar hij stelde uiteindelijk wel die vraag. Zuster Tong, u vindt het misschien moeilijk om hier antwoord op te geven, maar hoe was het daar in die gevangenis? En dan schrijft hij het volgende. Toen hij die vraag had gesteld, haar ogen begonnen te stralen. Er verscheen een glimlach op haar gezicht. Hij zei, een hemelse glimlach. En ze vertelde, oh, die tijd in de gevangenis, dat was een van de mooiste tijden van mijn leven. Want Jezus was zo dichtbij. Jezus was zo dichtbij. En ik heb zoveel mensen, zoveel gevangenen mogen vertellen over die Jezus. Wat een houding. Deze vrouw liet zien wat er gebeurt als een christen onder druk komt te staan. Ja, er komt daar het goede uit. Er komt daar een stuk vrucht van de geest in een leven uiteindelijk openbaar. Stormen brengen dingen aan het licht. Stormen onthullen mooie dingen, maar ook hele lelijke dingen uiteindelijk bij mensen. En wat komt er in jouw hart openbaar in crisissituaties? Angst, bezorgdheid, boosheid, ondankbaarheid, gemopper, geklaag of vertrouwen in God? We gaan terug naar ons verhaal. De discipelen reageren ook met een emotie van angst. Ze schreeuwen het uit. En dan midden in die storm zegt Jezus deze prachtige woorden. Ik hoop dat je dat nooit meer vergeet. Hij zegt, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Dat is niet helemaal goed vertaald. Niet helemaal goed vertaald. In de grondtekst staat daar, blijf kalm, ik ben. En niet het woordje het. En dit is zo belangrijk. Jezus zegt hier, ik ben. Doe ik hier dat ergens aan denken? Ik ben. Dat is de naam waaronder God verscheen aan Mozes. Dat is die onbegrijpelijke, mysterieuze naam waar alles in zit. Waarin God zegt, ik ben. Ik ben heden, ik ben verleden, ik ben toekomst, ik ben alles. Ik ben. De naam die de Joden niet eens durven uit te schrijven. Hè? Gewoon met me. Yahweh schrijven ze dan. Niet helemaal die naam. Die bijzondere naam. Die naam die alles zegt en alles tegenwoordig. En God zegt hier, Jezus zegt hier in de storm. Rustig, vertrouw op mij. Ik ben. Ik ben. En zegt hij vandaag ook tegen ons. Welke crisis je ook zit. Hey, ik ben. Wees kalm. Je hoeft niet bang te zijn waar je ook doorheen gaat. Ik ben. Gods naam is ik ben. En Psalm 9 vers 11 staat. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Wow, die vind ik zo mooi. Die heb ik zo vaak gelezen in deze tekst. Zo meteen ga ik je vertellen in welke situatie ik die heb gelezen. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Dat kan niet anders, Heer. Wie uw naam, in het Hebreeuws, dat woordje naam daar, betekent ook karakter. Wie uw karakter, wie uw wezen werkelijk kent, wie beseft dat u goed bent, dat u liefde bent, die kan niet anders dan uiteindelijk op u vertrouwen. Dat kan niet anders. Als we God kennen, dan gaan we ook uiteindelijk op hem vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk om God te kennen. Zo belangrijk juist in deze tijd om heel dicht bij God te blijven. Om ook, ja, het boek Daniël staat het ook zo mooi. Hè? Een aantal hoofdstukken vanaf, ik dacht 10, 11, 12. Hè? Er wordt er gesproken over het einde der tijden. En over alle vreselijke dingen die over ze zullen komen. Maar, en midden in die periode zegt hij, maar er zal een type mens zijn. En zegt hij, en die zullen mij kennen. En zij die mij kennen, zegt hij dan, die zullen krachtige daden doen. Dus er onderscheidt zich in die crisis daar, zegt Daniël ook, in de eindtijd wat allemaal gebeurt. Daar onderscheiden zich een aantal mensen. En die mensen, waarom onderscheiden zich? Omdat ze mij kennen. Omdat ze mij kennen. Mensen die God kennen, zijn totaal anders, reageren totaal anders als mensen die God niet kennen. Mensen die God kennen, intiem kennen en weten wie die is, die vertrouwen hem. Dat is wat deze psalm uiteindelijk uitdrukt. Het is zo belangrijk dat we in de stormen van ons leven dicht bij God blijven. Dicht bij God blijven. Daarvoor kiezen om steeds opnieuw te zoeken, om hem in de ogen te kijken. God is in deze verwarrende, onzekere, donkere tijd op zoek naar christenen die hem kennen en vertrouwen uitstralen. Die met elkaar zingen zoals wij zongen. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed and you won't start now. Zo reageerde Paulus ook in de storm waarin hij terechtkwam. Paulus kende dit lied niet, maar hij leefde er al wel naar, op deze manier. En Paulus komt ongewild in de storm terecht. Hij is als gevangene op een schip gezet. En op een bepaald moment komen ze in een geweldige storm terecht. En Paulus had advies gegeven, jongens, het is niet goed om uit te varen nu. Ik zie, hij had het denk ik van God ontvangen, ik zie dat we noodweer krijgen. Maar ze slaan dat advies in de wind en ze komen in een gigastorm terecht. Een geweldige crisis breekt los op dat schip. Ik ga het even voorlezen. Handelingen 27 vers 20. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien. Bleef de storm in alle hevigheid woeden. Dagenlang staat er, zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. Nou, dan zit je echt in de crisis, toch? Iedereen in paniek. Ja, we zijn niet meer te redden. Maar er is een man van God aan boord. Een man die God kent. Een man die God zoekt. En in het zoeken van God ontmoet hij ook God, een engel, en wordt hem iets geopenbaard. En dan zegt hij in Handelingen 27, deze man, ja, midden in deze storm, dan zegt hij het volgende. Ik roep jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En hij zei, wees niet bang, Paulus. Want jij moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed, mannen, zegt Paulus vervolgens. Want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als hij me gezegd heeft. Hier staat een man die zegt, door welke storm ik ook heen ga, ik stel mijn vertrouwen uiteindelijk in God. Ik stel mijn vertrouwen uiteindelijk in God. Nou, om eerlijk te zijn, is dat bij mijzelf niet altijd zo het geval? Bij u waarschijnlijk wel. Maar bij mij nemen de emoties nog wel eens de overhand. Wie herkent zich daarin? Even eerlijk. Oh, gelukkig. Ik ben niet de enige hier zo. Ja, dan is de preek op zijn plaats, zou ik zeggen. Ja. Ik kan me een situatie in mijn leven herinneren dat ik wel paniekgevoelens had. En dat er angst en boosheid openbaar kwam in mijn leven. Ik zal u één situatie heel kort vertellen. Ik moet het heel kort vertellen. Maar het was wel een crisissituatie waarin Marijke en ik belanden. En Marijke had een carcinoom, een tumor. Die haar zeg maar leven al jarenlang, hebben ze pas later ontdekt, maar ontregeld had. Hormonaal met name. Tumor aan een bijschotklier. En waardoor ze sterk vermagerde. Hormonaal in de war was. En toen kreeg ze ook nog eens een keer een heftige, zware hernia. En uiteindelijk heb ik er 7 maanden lang moeten verplegen, moeten verzorgen. Ze lag in de woonkamer op een hoog laagbed. En lijdend, van een enorme pijn. En ze kreeg daar een geweldige, dikvette medicatie natuurlijk voor, waardoor ze begon te hallucineren. We hebben vreselijke dingen meegemaakt. Ik sliep op een matrasje aan haar voeteinde, omdat ze me vaak 's nachts nodig had. Ze kon soms niet goed draaien van de pijn. Dus ik moest haar helpen met draaien. In die tijd moest ik er vaak wassen. Ze kon zichzelf niet altijd wassen, had ze de kracht niet voor. Sterk vermagerd. In die tijd dat ik haar verzorgde, ging mijn werk ook door. In de zin van, ik was wel vaak thuis, maar ik deed ook af en toe nog wat dingen. En toen scheurde ik mijn Achillespees tijdens een partijtje voetbal op een conferentie in België met Vrij Zijn. En ik hoorde hem gewoon knappen. Dus hij scheurde zo van het bot af. En ik stortte ter aarde. En ik kon gewoon een kuil voelen hier zo, hè, er vanaf. Uiteindelijk heb ik daardoor, ik heb hem halverwege nog een keer gescheurd, heb ik 8 weken in het gips gelopen. En ik zou je vertellen dat ik me geweldig gefrustreerd voelde in die tijd. Ik wilde Marijke helpen, zo goed mogelijk. Maar ik was zelf door dat gips ook wat ongelukkig, liep op krukken. Het was allemaal heel provisorisch. En ik heb wat afgebeden, niet voor mezelf, maar voor mijn lieve vrouw. En er zijn wat vrienden bij mij thuis gekomen die voor Marijke baden. Ja, Martin Koornstra, Wilkin van der Kamp, David de Vos, Hermanus is vaak gekomen. En mijn vrouw genas maar niet, maar het ging alleen maar slechter. Het ging alleen maar slechter. En dan komen de emoties op een bepaald moment los. Ik vergeet nooit dat ene moment. Ik moet er even bij vertellen nog dat ik lag op een matrasje en dan lag mijn bril en mijn mobiel en mijn Bijbel altijd naast mijn matrasje. En op een nacht riep Marijke me. Ik stond op en het was donker. En toen stapte ik op mijn bril. Die was kapot. Dat kan er ook nog wel bij, kapotte bril. En ik had een andere bril besteld. En die had ik net, zeg maar, gekregen. Dus ik had net een nieuwe bril, splinternieuwe bril. Mijn gips mocht eraf. Dus ik naar het ziekenhuis toe, gips eraf. En ik was zo blij. Ik dacht, dan kan ik Marijke beter helpen. Dus ik kwam thuis en ik zei, Marijke, joh, kijk, het gips is eraf. En Marijke reageerde wel, maar ze was zo in haar eigen wereldje. Zo in die pijn. En ik zeg, ik ga naar boven, ik ga eerst even lekker douchen. Heel lang had ik niet gewoon lekker kunnen, altijd een beetje ongelukkig, je poot er buiten zo, hè, je been, sorry. En een beetje, en ik denk, ik kan weer heerlijk onder die douche. Dus ik onder die douche, man, en ik genieten. En een beetje naar achteren en opeens, bang, schiet het in mijn rug, joh. Niet te geloven, echt maar. En dat heb ik vaker in mijn leven gehad als fysiotherapeut. Ik wist precies wat er aan de hand was. Vreselijke pijn, straalde gelijk uit naar mijn been. En vroeger riep ik dan Marijke van, lieverd, je moet komen, je moet me helpen. Maar ja, dat ging niet, dus ik me wat proberen af te drogen. Wat aangedaan, ik loop naar beneden toe de trap af. Nou, ik strompel de trap af. Ik doe de woonkamerdeur open en ik zie daar mijn ongelooflijke lieve vrouwtje liggen. Mager. Leidend. Ik kijk naar mezelf. Mijn Achillespees waar niks meer van over was. Het gips, de pijn in mijn rug. En er knapte iets in mij. Er knapte iets in mij. Heb je dat wel eens? Er kwam zo'n boosheid naar boven. Natuurlijk was het pijn, joh. Het was pijn, frustratie, onmacht. Dus ik pakte de deur beet, terwijl ik in de woonkamer stond, zo half gebogen. En ik smeet die deur met zoveel kracht dicht. Zo'n raampje erboven trilde, Marijke schrok op. Ik pakte mijn bril en ik smeet mijn bril in de kamer. En, ik ben even heel eerlijk, ik vloekte. Dat doe jij nooit. Maar ik vloekte. Voor het eerst in mijn leven. Ik vloekte, hartgrondig. Ik kwam zo'n boosheid openbaar. Die viel ik op de bank neer. In tranen. In tranen. Ik heb zo gehuild. En later vergeving gevraagd natuurlijk van de Heer. Ik zo boos was. En God was zo lief, joh. Hij zei, Jan, ik begrijp het. Ik begrijp je pijn. Ik begrijp je frustratie. David kwam ook een keer in zo'n situatie terecht, waar hij het niet meer zag zitten. In Psalm 13 kun je het lezen, hoe hij het uitschreeuwt naar God. Nou, zo voelde ik een beetje en zo voel jij je misschien ook wel eens. Heer, bent u mij helemaal vergeten? Zegt David, hallo? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit, schreeuwt mijn hart. Kijk toch naar me om, Heer. Laat me iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God? Wat eerlijk, wat rauw, wat reëel. Als we die boosheid zien bij de boeren, dan denk ik, hoe reëel, hoe rauw. Logisch, of niet? Ik begrijp het, dat die boosheid daar is. Die emotie mag ook. Stop je boosheid nooit weg. Zorg wel op een goede plek waar je hem kunt uiten. Maar boosheid is een emotie die we hebben. Angst is een emotie die we hebben. Vreugde, verdriet, al die emoties, die horen bij de mens. Zo heeft God ons gemaakt, die emoties. Die moet je niet wegstoppen, die mogen eruit. Alleen je moet ze uiteindelijk wel bij God brengen en niet in je emotie blijven. Daar is het probleem. Maar de Bijbel staat vol emotie. Daarom hou ik zo van de psalmen. Ik lees elke dag lees ik een psalm. Elke dag, doe ik al jaren. De psalmen, dat zijn de boeken des levens. Die zijn rauw. Daar zit ons verhaal continu weer opnieuw, zit daarin. In die psalmen. De Bijbel is eerlijk, Jeremia, man die vervloekte de dag dat hij geboren was. Mozes stond op tegen God in de woestijn. Hallo? Dat gebeurt soms in ons leven. Dat mag. Dat moeten we niet wegstoppen. Alleen moeten we daarna wel een keus maken. Dat deed David ook. David zegt maar in die psalm. 1 vers verder. Ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied zingen voor de Heer, want hij helpt me altijd. Wow. En dat heeft mij ook geholpen. Daar op die bank, gefrustreerd, gevloekt. Emoties kwamen los. En ik ben opnieuw naar God toe gegaan. En het zaad van vertrouwen kwam weer mijn hart binnen. Dat God uiteindelijk linksom of rechtsom in zijn goedheid voor een oplossing zou zorgen. Dat God altijd te vertrouwen is in elke situatie van ons leven. De band mag ondertussen naar voren komen. Daarom is het zo belangrijk. De keyboardspeler mag wat spelen als je dat wil. Daarom is het zo belangrijk om steeds opnieuw het aangezicht van God te zoeken. Juist in deze tijd. Koning David deed niet anders. Tientallen psalmen. Daar roept hij het uit. Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek uw aangezicht. We hebben psalm 51 met elkaar gezongen. Hè? Daar zegt hij, verban me niet van uw aangezicht. Dat was zijn grootste angst. Dat hij God niet meer zou mogen zien. Het aangezicht van God. Waarom wilde David zo graag het aangezicht van God zien? Waarom wilde hij dat? Hij wilde God in de ogen kijken. Geloof ik met heel mijn hart. Want ogen zijn de spiegels van onze ziel, ook van God. Want hij wist in elke crisis, als ik God in de ogen kijk en zijn liefde zie, dan komt er weer vertrouwen. En dan weet ik, mijn God is altijd te vertrouwen in elke situatie van mijn leven. Mijn oudste dochter Naomi, die was 5 jaar. Ze speelde met Bart, mijn zoon, in de keuken. En ze gleed uit. En ze viel met haar zijkant van haar hoofd op de punt van een gevelkachel. Het litteken, als ze haar haarlijn wegdoet, zie je nog steeds zitten. Een groot litteken. Het bloed gutste eruit. We hebben de wond dicht gedaan met een schone doek. En we zijn ogenblikkelijk naar de eerste hulp gegaan. En ik had Naomi bij me. 5 jaar in mijn armen. En dan wilde ze niet weg uit mijn armen. Ze wilde niet losgelaten worden door mij. Ze wilde in mijn armen blijven. Ze wilde mijn omarming wilde ze voelen, want daar voelde ze zich veilig. Als ze pijn had. En wat ze ook deed continu, was in mijn ogen kijken. En we komen aan in het ziekenhuis en uiteindelijk bij de man in de witte jas. Die komt kijken. En Naomi keek hem even aan en dacht, nou, die man kan ik niet vertrouwen. Dus gauw die ogen weer naar mij. En die arts fluisterde mij in het oor. Hij zegt, Jan, ik kan 2 dingen doen. Ik kan een verdovingsinjectie geven. Dan moet ik er 2 geven daar op die plek. En die doen ook ongelooflijk pijn, zei hij. Door het kleine meisje. In mijn oor fluister je dat. Ik kan ook gewoon zonder verdoving nu gaan hechten. Dan zijn we het snelste klaar. Dan heeft ze even flink pijn. Dan is het goed. Ik zeg, je moet maar doen wat jij goed doet. Hij zegt, dan doe ik het zonder verdoving. Dus ik vertrouwde het leven van mijn kleine meisje toe aan de handen van deze man in die witte jas. Ik denk niet dat Naomi dat, nou ik weet het zeker, hè, we hebben later over gepraat, die heeft dat niet begrepen in eerste instantie. Wat doet papa nou? Ik heb al pijn en dan laat hij ook nog een keer toe dat die vreemde man in die witte jas mij nog een keer pijn doet. Maar ze bleef me in de ogen kijken. Waarom? Omdat ze wist, mijn papa houdt van mij. En als mijn papa dit toestaat, dat deze man in die witte jas dit doet, dan weet ik dat het goed is. Omdat mijn papa van mij houdt. En me nooit iets zal laten ondergaan wat verkeerd is uiteindelijk voor mij. Ze bleef me in de ogen kijken. En dit is een geweldige illustratie, zullen we gaan staan met elkaar, van wat wij mogen doen, steeds weer opnieuw. In elke crisis van ons leven, in elke storm, we mogen God in de ogen kijken. En als we God in de ogen kijken, dan zien we zijn oneindige liefde. En dan weten we dat God liefde is, kunnen we hem altijd, maar ook altijd vertrouwen. Ik wil je vragen om te gaan staan. Ik weet dat jullie een ander lied zo meteen hebben, maar ik zou eigenlijk willen vragen of het mogelijk is om opnieuw Oceans te zingen. Is dat? Wil je ogen sluiten? Ik ken jouw leven niet, ik weet niet waar jij doorheen gaat. Ik weet niet hoe jij in de vele crisissen, hoe je daarin zit op dit moment, of dingen jou raken. Ik weet niet hoe groot de storm is waarin jij zit. Maar één ding weet ik wel, door welke storm je ook gaat, God zegt tegen jou vandaag, ik ben. Wees niet bang. Ik ben. Je hemelse papa, je hemelse vader is volkomen te vertrouwen. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. Zoals Naomi in mijn armen lag, toen die man in die witte jas bezig was, dicht tegen me aan, wisse, mijn papa houdt voor mij en zorgt voor mij. For I'm yours and you're mine, your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, Heer. Dat is de realiteit, Heer. We zijn soms bang, Heer. We zijn soms boos, Heer. Maar we mogen de keuze maken, ook vandaag, om u opnieuw in de ogen te kijken. En als we u in de ogen kijken, zal ook de angst en de boosheid verdwijnen. En zullen we weten, we hebben een God die volkomen te vertrouwen is. In Jezus' naam. Amen.